Goedemorgen. Ik denk dat u allemaal wel wakker bent. Je mag eigenlijk nog iets luider zetten straks. We gaan lezen in Numeri, hoofdstuk 1. We gaan eigenlijk door Numeri 1 tot 4. En het gaat, ja, je zult wel zien waar het over gaat. Dus je mag gewoon een tekst volgen die verschijnt. Dan noemen ze hier dus het geluid volledig openzetten. Dat belooft. Goed, ik hoop dat u de tekst gevolgd heeft. Nu, ik heb een militaire opleiding gehad en heel soms kunnen dat zien in mijn preken. Nu, in het leger, daar werd regelmatig appel gehouden, vooral dan in de gevechtseenheden in Duitsland. Daar was het een dagelijks ritueel. En in mijn tijd werd dat nog aangekondigd met de klaroen. En als dat gebeurd was, dan stelde iedereen zich op per batterij of per peloton of per compagnie of escadron, dat was al te zien bij wat dat gewaard, rond de vlag. En dan schreef de kolonel om te groeten. En dan sloeg iedereen zijn hand tegen zijn klak. En als de troepen gewapend waren, dan was een presenteergeweer klak, klak, joef. En dan moest hij goed lawaai maken, dus die plastic van uw geweer werd dan losgezet om goed te kletsen, zo. En dan werd er gezegd aan de vlag. En dan waren er enkele klaroenen, en hier is geen geluid bij, die speelden ten velde. En dan hoorde die vlag omhoog gaan, zo, iepen, iepen, iepen. Dat was altijd zo in alle eenheden dat ik was. Een ijzeren kabel over een ijzeren katrol die goed verroest was. En ik heb dikwijls gedacht dat die klaroenen, dat dat gewoon was om dat gepiep niet te horen. Ik weet niet of dat zo was. Hier vlakbij, dat is de kazerne Major Blairon in Turnhout. Een foto van in de tijd. Het zou uit mijn tijd kunnen geweest zijn, maar ik weet het eigenlijk niet. Dus als dan die vlag omhoog was, dan werd iedereen geteld. En de onderofficieren van de secties, die deden een appel op naam. En de zieken werden gerapporteerd. Mensen die wachtteden of mensen die weg waren, die werden allemaal gerapporteerd. En de pelotonsadjunct, die rapporteerde dan heel dat circus weer aan de pelotonscommandant. Dus, en hoe verder naar achter, hoe minder je moest zeggen, en hoe meer naar voor, hoe meer dat je te horen kreeg en dat je moest doorgeven aan die mannen vooraan. Dat is de circus. Urbanus noemt dat ook circus Blairon. Hij is dat maar één keer mogen komen. Nu, daarna werden de troepen officieel gebriefd, noemde dat, over de activiteiten van de dag. Met andere woorden, dan werd het werk uitgedeeld. En ik denk dat leger dat eigenlijk letterlijk heeft overgenomen uit de Bijbel. Want het is precies dat wat we zien gebeuren in Numeri. Numeri 1 tot 4, dat gaat eigenlijk over het appel, het bijeenroepen dus, de bijeenkomst zelf en de telling. Nu even terzijde, deze preek dat is eigenlijk het begin van een reeks over Numeri, maar ik dacht ik ga er toch nog een paar keer komen, ik zal misschien met een reeks beginnen. Dat gaat dan wel niet over de goede herder, maar no worries, je zult straks wel zien dat toch nog aansluit. De periode van het boek Numeri beslaat eigenlijk de tijdspanne tussen de eerste dag van de tweede maand van het tweede jaar na de uittocht. Waarom weet ik dat? Omdat dat de eerste regel is die er staat. Dus dat is niet moeilijk, hè? En die gaat eigenlijk tot de elfde maand van het veertigste jaar. En het veertigste jaar, dan doet u denken aan 40 jaar woestijn en dan gingen ze binnen. En dan komt die megatoespraak die Mozes gaf, die we Deuteronomium noemen, eigenlijk de herhaling van de wet. En dat is kort voor de eigenlijke intocht van het beloofde land. Maar dus Numeri gaat over heel die woestijnperiode. Aan het begin van Numeri is het tabernakel juist 1 maand oud. En we lezen dus dat Mozes appel moest houden en al de strijdbare Israëlieten moest tellen. Nu, wie waren dat? Dat waren alle mannen boven de 20. Behalve de mannen uit de stam van Levi, want die werden niet meegeteld bij het leger. Ik ben eerst wat technisch, maar je weet dat straks, doen we dan gewoon. Maar dan weet je tenminste wat je gelezen hebt. Numeri 1, 45 tot 49, daar staat, al de getelden waren 603.550, maar de levieten werden niet samen met hen geteld. Dus al die totalen die u daar kunt lezen, dat zijn eigenlijk de militairen. 603.000, om uw gedachte te geven, Rotterdam heeft 610.000 inwoners, Antwerpen een dikke 520.000, maar ik denk dat dit beeld nog duidelijker gaat spreken om u te tonen hoeveel dat is, 603.000. Wat u hier ziet, dat is een stuk van het Rode Plein in Moskou met zicht op het Kremlin. Dat is magnifiek. Maar dus dat is een megaplein. Dat plein is 550 meter lang en 100 breed. Dus 5 voetbalvelden lang op 1 voetbalveld breed. Ik weet niks van voetbal, ik weet alleen dat het veld 100 meter lang is. Nu, op deze slide staan bruut gerekend 10.000 militairen. Ik heb ze geteld zonder zeveren. Dus dat zijn er, degene die je ziet, zijn er 10.000. Ongeveer, hè? Het komt er niet op 10. Maar dus alle strijdbare mannen van Israël samen, dat is 60 keer wat je hier ziet. Dat is mega, want dat zijn klein mannetjes, zeg. Moet ik goed zien hoeveel erop staan. 60 keer wat je hier ziet. Dus 600.000 mannen van 20 en ouder. Dat zou een bevolking geven, volgens de klassieke vertaling en rekeningen, van 2,5 miljoen. Dat wordt geschat op een kampement van 50 vierkante kilometer. In nummer 2 krijgen we dan te horen waar al die mensen moeten gaan een kamp maken, want dat was toch wel een massa. De Heer sprak tot Mozes en Aaron: de Israëlieten zullen zich legeren, ieder bij zijn vendel, onder de veldtekenen van hun families. Juist zoals bij het leger, rond de vlag. En hier ziet u daar een schematische voorstelling van. Dus dat is het tabernakel. Deze hier, dat zijn de levieten en de priesters. Aaron en zijn zonen waren priesters. Dat is dus een schematische voorstelling. We vliegen door de tekst. Nummer 3 en 4, daar worden de levieten geteld. En dan komen we op een 8.580 levieten die actief zijn. Maar een leviet mocht maar van 30 jaar actief zijn en op 50 jaar was hij al op pensioen. Je had meer chance dan ik. Ik heb van de week gehoord dat ik nog een jaar langer moet werken. Ik hoop nog altijd dat ze mis zijn, maar goed. Nummer 3, vers 6. Laat de stam Levi aantreden en stel hem, en nu moet je gaan opletten, want het wordt belangrijk, stel hem voor het aangezicht van de priester Aaron, omdat ze hem dienen. En ze zullen hun taak vervullen te zijn behoeven en te behoeven van de hele vergadering voor de tent der samenkomst, door de dienst bij de tabernakel te verrichten. Zij, dus die levieten, zullen zorg dragen voor al het gerei van de tent der samenkomst en hun taak vervullen ten behoeve van Israëlieten door de dienst bij de tabernakel te verrichten. Je zult de levieten schenken aan Aaron en zijn zonen, maar aan Aaron en zijn zonen zult gij opdragen hun priesterambt waar te nemen. Doch de onbevoegde die nadert, zal ter dood gebracht worden. Dus eigenlijk iedereen van het volk krijgt een deel van zijn werk, maar Aaron en zijn zonen, die moeten het priesterschap verzorgen. Zij zijn verantwoordelijk voor alles wat met de offerdienst te maken had. En dan al de andere levieten, die zijn verantwoordelijk voor de tabernakel en voor al het werk dat daarmee te maken heeft. Dus de levieten zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het werk buiten het heilige en het heilige der heiligen. En in tekst die er staat, elke onbevoegde die nadert, zal ter dood gebracht worden. Dat is toch wel belangrijk. Het was zeer belangrijk om uw exacte taak te kennen. Het was een zaak van leven of dood. Nu, de zonen, de afstammelingen van Aaron, dat waren ook levieten, die deden dan de priesterdienst. En de anderen, dat waren zangers, muziekmeesters, mensen die de priesters hielpen, die bewaking deden enzovoort. Maar dus de nakomelingen van Aaron, die waren Israëliet, Leviet en Aaroniet. Lek dat wij Europeaan, Belg en Vlaming zijn, dus dat kan wel tegelijk. En alleen die mochten tabernakel en priesterdienst doen. Alleen die. Maar nu moeten we goed opletten. Want in Exodus 19, vers 6, had God tegen heel Israël gezegd, tegen heel Israël, gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. En toch was maar een handjevol, 8.800 en zoveel, van die 2.500.000, die priesterdienst mocht doen. Maar iedereen was een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Ieder had zijn taak te verrichten. Er was niemand werkloos. Iedereen werd geacht actief te zijn in het koninkrijk van priesters. En iedereen, en dat is belangrijk, werd geacht om priesterlijk te zijn. En priesterlijk zijn, dat is een houding. Dat is een houding van waaruit je je taak kunt doen. Maar dat is een houding van barmhartigheid en van tussen God en mens instaan. Tot nu toe was het allemaal inleiding. Je weet, mijn inleidingen zijn meestal, of je weet dat nog niet, maar je zult dat wel ondervinden, mijn inleidingen zijn altijd langer dan mijn preek. Alhoewel, ik moet zeggen dat de laatste jaren wat aan het korten is en dat mijn preek al wat langer wordt. Wij, de gelovigen van het Nieuwe Verbond, wij worden door Petrus ook een uitverkoren geslacht en een koninklijk priesterschap genoemd. Dus wij kunnen best wel wat leren van de Israëlieten. Onze hoge priester is Christus. Hij is niet alleen de goede herder, hij is ook onze hoge priester. En wij allemaal hebben in Gods koninkrijk, evengoed als de Israëlieten en de Levieten en de Aaronieten, een taak te vervullen. Iedereen van ons die wordt geacht om actief te zijn in de gemeente. Het is niemand die verondersteld wordt om op zijn derrière te blijven zitten. Tenzij dat je moet schrijven, dan moet je dat wel doen. Maar bij wijze van spreken, iedereen wordt geacht actief te zijn. En dan zegt Paulus, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Hier komt dat priesterlijke ook al in naar voren. En we hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Dat koninklijk priesterschap van het Nieuwe Verbond, dat is het lichaam van Christus. En dat lichaam zijn we allemaal samen. De gemeente en Jezus Christus, de goede herder, is het hoofd. En net zoals in het oude verbond is het in de gemeente van Christus even belangrijk om zijn taak te kennen. In het oude verbond was het een kwestie van leven of dood. Als je toevallig geen leviet werd en je kwam in de buurt van het heiligdom, dan was het met u gedaan. Einde van de historie, dan konden ze u begraven. Zo simpel was het. In de gemeente is het iets anders, maar toch even belangrijk om onze taak te kennen, want, zegt Paulus, we hebben gaven, ieder onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Nu, het was dus zeer belangrijk in de tijd van Numeri, dat men wist van wie men afstamde. Dat ze wisten wat hun achtergrond was, wie hun familie was. Want als ze dat niet wisten, dan hadden ze echt een mega probleem. En in geestelijke zin is dat ook vaak ons probleem. Wij weten niet van wie we afstammen. We weten niet wie we toebehoren. En dat sluit een stuk aan met wat ik hier de vorige keer verteld heb. Ik had het toen over wie zijn de foto staat erop en wie zijn de naam staat erop. En geef dan aan God wat van God is. Ik weet niet of je het nog weet. Wel, vandaag de dag zegt de Heer nog altijd tegen ons, ik heb u bij uw naam geroepen en dat wil zeggen, gij zijt van mij. Nog altijd. U bent mijn eigendom. Dus, als dan de vraag aan ons gesteld wordt, wie denkt u dat u bent? Dan weten we zijn van Christus. Maar je kent allemaal die uitdrukking wel. Wie denk je dat je zei, jong? En we gebruiken dat meestal in de negatieve zin. Als je kwaad bent en als iemand zijn boekje te buiten gaat. Hey, wie denk je dat je zei, jong? Maar zonder kwaad te zijn, is dat op zich wel een goede vraag. Wie denkt u dat u bent? En ik ben erachter gekomen dat heel wat mensen verlamd geraken bij het idee dat ze moeten ingeschakeld worden in de gemeente. Oh jee, oh wee, ik kan dat niet. Ze vinden zichzelf niet goed genoeg. Ze vinden zichzelf niet bekwaam en ze zijn bang om het niet te kunnen. En waarom is dat? Omdat we niet onze positie kennen in Christus. Omdat we niet weten dat Hij ons bij onze naam geroepen heeft en dat wij van Hem zijn. Kijk, een arendskuikentje dat opgroeit bij de kippen, dat weet allicht niet dat kan vliegen. Het is maar op het moment dat die arend beseft dat het geen kieken is, dat hij waarschijnlijk zal kunnen vliegen. Robert Schuller die vertelde het verhaal van een bankier, dat is echt gebeurd, die altijd een geldstuk gaf aan een bedelaar, een mens die geen benen had. En die had zo'n potteke met potloden bij hem staan. En dat is zo gelijk hier, de dakloze krant. Mensen geven iets, maar houd uw gazet maar. Nu die een bankier, die zei niet, je hebt hier wat en houd uw potlood. Nee, die zei, jij bent een handelaar en ik een klant en ik koop van u potloden. En op een dag passeert die een bankier en die een bedelaar is verschwonden, die is weg. En de jaren gingen voorbij, de tijd ging voorbij en eigenlijk dacht die bankier niet meer aan die man. Tot hij op een dag in een shoppingcenter komt, zo je weet, een van die mega-Amerikaanse shoppingcenters, 8,5 keer Weinigem. En daar is zo'n klein winkelje en hij gaat daar binnen, zo met kantoorbenodigdheden. En hij ziet een bedelaar daar achter de toog staan, achter de comptoir. En die man herkent, dus die bedelaar herkent, of die zakenman ondertussen, die herkent die bankier is. Oh, ik heb altijd gehoopt dat ik u nog eens terug zou zien. Want jij bent eigenlijk de reden waarom ik dat winkelken heb. Jij hebt altijd tegen mij gezegd, jij bent een handelaar en ik wil zaken met u doen. En ik ben mezelf zo gaan zien. En ik ben potloden beginnen verkopen. Niet bedelen, maar potloden verkopen. En massa's potloden. En nu heb ik een zaak van kantoorbenodigdheden. U heeft mij zelfrespect gegeven en je hebt ervoor gezorgd dat ik anders naar mezelf keek. En daar, lieve broers en zussen, zit het probleem. Wij kijken vaak op de verkeerde manier naar onszelf. Moesten wij beseffen wie we toebehoren, dan zouden we dat probleem niet hebben. Ik zal toepassen op hetgene wat we vandaag al gehoord hebben. Als Jezus de goede herder is, dan zijn wij zijn schapen. Je moet niet mekkeren, maar als wij zijn schapen zijn, dan horen wij bij hem. Dan zijn wij van hem en bij hem. En dan moeten we niet bang zijn dat we verkeerd gaan. Nee, hij is erbij en hij zorgt dat alles goed komt. Wie bent u? Ik heb hier een kikker bij mij. Je kunt hem waarschijnlijk niet goed zien. Dat is mijn vriendje. Dat is een hele lieve kikker, maar ik zal hem wat vergroten. Kijk, tof hè? En kijk een keer wat een schone lach dat hij heeft. Schitterend hè? Dat is mijn vriendje. Maar die kikker die komt eigenlijk uit een sprookje. Van de kikker en de prinses. En kent u dat sprookje? Ja, wel ik niet. Nee, echt waar. Het enige dat ik weet, dat is dat er een prinses was die een kikker een kus gaf. En dat die kikker dan veranderde in een prins. Ik geloof er natuurlijk geen woord van. Ik vermoed dat die prins altijd wel er zal uitgezien worden als een prins. Het lijkt me niet echt aannemelijk dat hij opgevoed was door kikkers of zo, want dat zou dan nog kunnen dat hij op een kikker is gaan lijken. Maar in elk geval, op het moment dat hij een kus krijgt van een prinses, dan beseft hij dat hij een prins is. Nu, mijn kikker die heeft zoiets aan zijn nek hangen. Dat is de reden waarom ik hem gekocht heb lekker op vakantie. En wat hangt daarop? Dat staat daarop, kiss me, I have potential. Kus mij, ik heb mogelijkheden. Dus Ja, eerst was er de kikker en dan was er de preek. Maar die kikker, die denkt eigenlijk dat er eerst iets moet gebeuren voordat zijn potentieel vrijkomt. Hij moet eerst de kus van een prinses krijgen, dat denkt hij, voordat hij prins wordt. En wij zijn vaak als die kikker. We camoufleren ons, zodat we niet opvallen tussen het groen in de vijver. Nu en dan rollen we onze tong uit om wat vliegen te vangen. We kwaken heel de avond en houden de buurt wakker. We zwemmen in de weg van de vissen, maar echt veel zinnigs doen we niet. Waarom? Omdat we geen besef hebben van onze mogelijkheden. We hebben, denken we, een prinses of een prins nodig om ons te doen beseffen dat we een prins zijn of andersom. Dat we een prins nodig hebben die ons doet beseffen dat we een prinses zijn. Nu, ik kies dat voorbeeld van prinsen en prinsessen natuurlijk niet zomaar, want we hebben al gehoord dat we een koninklijk priesterschap zijn. En dat is iets dat we letterlijk mogen nemen. De Heer Jezus is niet alleen Heer der Heren, hij is niet alleen de goede herder, hij is ook de koning der koningen. Hij is de absolute koning. En de Bijbel leert ons, het nieuwe verbond dan, dat God zich niet schaamt om ons zijn kinderen te noemen. Met andere woorden, wij zijn kinderen van Allerhoogste Koning. En in mijn woordenboek, ik weet niet wat er in de nieuwe staat, maar in mijn woordenboek staat dat kinderen van een koning, dat dat prinsen en prinsessen zijn. Wie bent u? We zijn koningskinderen. Nu, als u wacht op een prins of prinses om u te kussen, dan gaat u teleurgesteld zijn. Want die komt niet. Je mag natuurlijk altijd een keer proberen. Misschien helpt het. Je mag langskomen, maar ik denk het niet. Maar ik heb veel beter nieuws voor u. De koning zelf is al langs geweest. Je moet dus niet wachten op een prins of een prinses. De Heilige Geest wil u overtuigen dat u een koningskind bent. En de gemeente, lieve broers en zussen, van de levende God, van de Allerhoogste Koning, het lichaam van Jezus bestaat uit niks anders dan koningskinderen. Hebben we juist gezien dat Paulus ons aanspreekt op het feit dat we allemaal verschillende gaven en werkzaamheden hebben. En in 1 Korinthe beschrijft Paulus eigenlijk hoe dat lichaam van Christus, van die prinsen en prinsessen, hoe dat zou moeten werken. En hoe dat toegerust is om allerlei taken te doen. Eigenlijk veel beter toegerust dan het oude Israël in een tijd van Numeri. Want die moesten hard travakken. Wij moeten eigenlijk niet zo heel veel doen. Met geloof komen wij al tot aan de eindstreep eigenlijk. Maar we worden toch verwacht om nog iets meer te doen voor die eindstreep. Paulus zegt, er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen, dus er is niemand die er van onder kan mazen, in alles werkt. En alweer volgens mijn woordenboek betekent allen, iedereen, zonder uitzondering. Nu, als je niet overtuigd bent, Paulus zegt in 1 Korinthe 12, al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan iedereen, afzonderlijk uitdeelt zoals hij wilt. Dat hij uitdeelt zoals hij wilt, is vaak ons excuus om te zeggen, ja, maar aan mij heeft hij niet uitgedeeld. Nee, je moet lezen wat er staat. Hij deelt aan iedereen afzonderlijk uit zoals hij wil. Dus iedereen heeft gaven ontvangen. En net zoals de Israëlieten in Numeri allemaal een taak kregen, soldaat, priester, dienaar enzovoort, krijgen ook wij allemaal een taak opgedragen. En eigenlijk is het, ik wou een Antwerps woord gebruiken, maar heel simpel. Het is heel simpel. Paulus die noemt hier Genadegaven, bedieningen en werkingen. En dat is eigenlijk een proces, dat is prachtig. Want het een is het gevolg van het ander. Ik ga het u uitleggen aan de hand van de Griekse woorden en je gaat het direct begrijpen. Ik ken ook geen Grieks, hè, maar dat is zo gemakkelijk. Kijk, goeie. Genadegaven, dat is charismata. Iemand met charisma, dat kennen we. Dat is iemand die het bijvoorbeeld kan uitleggen. Dus charismata, dat zijn gaven om iets mee te doen. Bedieningen, dat wordt diakonia genoemd. Diakonia in het Grieks is dan bediening in het Nederlands. En dan denken we aan diaconaat, dat is mensen helpen. Dat kennen we. En werkingen, dat is energemata, dat is van het woordje energie. Dus er gebeuren dingen. Dus eigenlijk is het heel simpel. Als jij uw genadegaven gaat gebruiken in uw bediening, dan gebeurt er iets. Dan komt er werking. En in de gemeente heb je dus een aantal diaconia, dat zijn bedieningen zoals profeet, oudste, diaken, apostel, leraar, evangelist, herder, vandaag de dag ook zondagsschool, medewerker, muzikant, jeugdleiding, maar ook allerlei taken in christelijke organisaties bijvoorbeeld. Dat zijn bedieningen. En om die bedieningen te kunnen uitvoeren, heb je gewoon een aantal gaven nodig. Dus niet alleen mensen met een speciale bediening hebben gaven, maar iedereen heeft gaven. En dat is voor iedereen een aparte mix, maar iedereen heeft gaven om daarmee aan de slag te gaan. En gaven, dat is bijvoorbeeld profetie, speciale mate van geloof, spreken in tongen en de vertolking ervan, goed zijn om de Bijbel uit te leggen, rad van tong zijn om het evangelie te kunnen delen, vrijgevig zijn, dat is een hele leuke, goed kunnen luisteren en inspelen op de nood die er is, iemand die de gave van barmhartigheid heeft, enzovoort. En als je dus die gaven gaat gebruiken, of als je die gaven gaat gebruiken, dan dien je automatisch anderen, per definitie. Want de gaven zijn gegeven om het lichaam van Christus op te bouwen. Die gaven zijn niet voor je eigen om te gebruiken, die zijn er om anderen te dienen. En dan gebeurt het. Dan zijn er energemata, werkingen, energie. In het Frans zeggen ze, ça commence à bouger, het komt op gang. In het Vlaams, het werkt, het lukt, het gebeurt. Het enige dat jij moet doen, dat is in gang komen. En dan gebeurt het gewoon. En moeilijker dan dat is het echt niet. Als u met uw gaven aan de slag gaat, dan gebeurt er iets. En wat kan dat dan zijn? Die energemata, die werkingen, problemen die opgelost raken, mensen die openbaringen krijgen, genezingen, wonderen, mensen die getroost worden, mensen die tot geloof komen, bijbelteksten die gaan leven, enzovoort. Enzovoort. Dus waar het op aankomt, is gewoon om uw plaats in te nemen en uw taak op te nemen. En u heeft potentieel, zelfs zonder dat je moet gekust worden. Waarom heeft u potentieel? Omdat u een koningskind bent en omdat u charismata, genadegaven, heeft ontvangen. God heeft u zijn genadegaven gegeven. En iedereen heeft die gekregen. En daarbovenop hebt u dan ook nog uw aangeboren talenten en de vaardigheden die u in de loop der jaren heeft aangeleerd. Maar charismata, dat zijn de gaven die u van God ontvangt nadat u tot geloof bent gekomen. En nogmaals, dat kunnen de meest uiteenlopende combinaties zijn. Dus we moeten eigenlijk niet meer zoals onze kikker zitten wachten met een bordje aan uw nek. Kus mij, ik heb potentieel, want de koning zelf is al bij u langsgekomen en heeft u al lang geleden gezegd, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zegt van mij, ik zie u graag en ik maak u bekwaam. En daaraan ontlenen wij ons potentieel. Onze mogelijkheden, die komen van God. En dat is zo prachtig bij God. Die geeft ons niet alleen een opdracht, maar geeft ons ook alles wat we nodig hebben om die opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Wat staat er in Johannes 3:16? Ik word er bijna doof van. Iedereen kent dat vers. Zo lief heeft God de wereld gehad, right? Maar wat staat er in Johannes 3, 17? Oei. Dat is wat anders, hè? Daar staat dat God niet in de wereld gezonden is, of dat hij de wereld zou veroordelen, maar omdat hij de wereld zou behouden. Dat is een tekst die we vaak vergeven. Heel veel mensen voelen zich door God veroordeeld. In vers 18 van Johannes hoofdstuk 3 staat er letterlijk: wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Natuurlijk kunnen we dat toepassen op veroordeling aan het einde van de tijden, maar je mag dat ook nu al toepassen. Veel mensen voelen zich door God veroordeeld. Maar de Heer Jezus heeft u niet gered om u vervolgens de grond in te boren. De Heer Jezus heeft u gered om u tot bloei te laten komen, om u te gebruiken in zijn koninkrijk, in zijn gemeente. Hij heeft u gaven gegeven om u te laten floreren en om tot uw doel te komen. Nu, misschien behoort u tot de mensen die zich vaak veroordeeld voelen tot God. En ik wil ze geen eten geven van de mensen die dat gevoel hebben. Er zijn er gigantisch veel. Dan zou ik zeggen, ga praten met de pastorale mensen in uw gemeente. Ik weet niet wie dat zijn, hoe dat werkt, of dat de oudsten zijn of andere mensen. Dan gaat dat doen. En anders, begint september, begint er in Genk, bij Jannes, begint er een cleansing stream cursus waar specifiek aan dat probleem wordt gewerkt. Maar blijf daar niet mee lopen. Als u zich veroordeeld voelt of als u zich niet goed genoeg voelt, blijf er niet mee lopen. Maak dat bespreekbaar en doe daar iets mee. De Heer Jezus heeft u gered om u tot bloei te laten komen. De goede herder houdt van zijn schapen. Als je verloren loopt, we hebben het juist gezien, dan gaat hij u zoeken en gaat tot op het bod. Dus lees alle teksten van deze morgen nog een keer door. Laat die goed op u inwerken en haal dat bordje van uw nek. Want hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. Je moet het niet zelf doen. Hij zal het doen. God roept niet wie bekwaam is. Knoop dat goed in je oren. En ik kan het weten. God roept niet wie bekwaam is. Maar God maakt altijd bekwaam wie hij roept. Altijd. En God roept u. Denk je, ja, dat is waar, maar mij. Nee. God roept ook u. Nu, voor ik amen zeg, wat hebben we deze morgen geleerd? 3 dingen. 1. We zijn allemaal geroepen om te dienen. En er zijn geen uitvluchten mogelijk, heb ik erbij gezegd. 2. U bent een koningskind en u hebt potentieel. U hebt de gaven, dus je moet niet wachten totdat er een prins of een prinses u komt kussen. En nogmaals, als je het echt denkt dat helpt, moet het komen, hebben we gezegd. En 3, hij die u roept maakt u bekwaam. God maakt altijd bekwaam wie u roept. En hoe sluit dat nu aan bij de goede herder? Het is heel simpel. Als God de goede herder is, of Jezus de goede herder, dan zijn wij de schapen. En wat moeten schapen doen? Volgen. En wat doe je als je volgt? Ja, dan doe je wat er u gezegd wordt. Dat is volgen. Amen.